De Nederlandse Mirjam Reyna en haar gezin wonen in Nahal Oz, een kibbutz vlakbij de grens met Gaza. Op 7 oktober dringen terroristen de kibbutz binnen. De familie overleeft het Hamas-bloedbad en krijgt daarna hulp van Ria Doukes via de organisatie Yad Lami. Beiden zitten hier bij mij aan tafel. Mirjam om te vertellen wat er is gebeurd en Ria over hoe haar organisatie in het afgelopen jaar vele vluchtelingen heeft geholpen. Ria, Mirjam, van harte welkom.
Dankjewel.
Om met jou te beginnen, Mirjam, want wij hebben jou in onze uitzendingen in het afgelopen half jaar hebben we jou een aantal keer via de video gesproken. Hoe gaat het nu met je?
Naar omstandigheden gaat het redelijk. Mm. We zijn natuurlijk enorm dankbaar dat we met z'n allen samen zijn, dat we dit hebben overleefd.
Ja.
Het is niet makkelijk. We wonen in één kamer van misschien 25 vierkante meter met z'n vijven.
Je bedoelt, jullie zijn nog steeds geëvacueerd?
Ja, we zijn nog steeds geëvacueerd. Nog steeds in Mismar Hamek. Mm-hmm. We weten ook niet of en wanneer we terug kunnen.
Nee.
Dus het is allemaal heel onzeker.
Ja, ja. Want Ria, jouw werk staat ook sinds 7 oktober in het teken van de hulp juist aan vluchtelingen, zoals Mirjam. In het kort.
In het heel kort.
Hoe heeft dat jouw werk beïnvloed?
Ik werk vanaf 2007 al aan de grens bij Gaza.
Mm-hmm.
En echt vanaf 14 is het heel erg gaan groeien.
Ja.
We kennen nu 14 dorpen, kibbutzen, waar we projecten hebben en mensen kennen, vrienden hebben. En zo was na de 7e oktober was voor mij heel erg bellen naar iedereen van leven jullie nog, waar zijn jullie? En vanaf die tijd heb ik heel wat kilometers gereden om al die mensen die gevlucht waren,
om die te bezoeken.
Om die te bezoeken.
Ja.
En te kijken wat hun noden waren.
Ja, daar gaan we het zo meteen verder over hebben. Natuurlijk over het werk van Yad Lami. Mm-hmm. We gaan in deze uitzending bespreken we altijd aan het begin kort wat er in het nieuws is.
Ja.
Een van de dingen die ons opviel en in het Israëlische nieuws is dat volop aanwezig, is dat Israël rekening houdt met een rechtstreekse aanval op het grondgebied Israël door Iran. Mm. En ze zeggen in de komende 24 tot 48 uur. Dat meldde een Amerikaanse krant, Wall Street Journal, op basis van een bron. Is dat ook iets wat echt leeft in Israël, Mirjam?
Het leeft zeker natuurlijk. Mensen worden verteld dat ze bepaalde noodartikelen in huis moeten halen voor het geval dat. En dan moet je denken aan extra batterijen, zaklampen, water, dat soort dingen.
Ja.
Dus dat leeft zeker. Ja. Het is ook een reële angst.
Jij bent nu in Nederland, maar jouw gezin is in Israël. Vind je dat dan extra spannend nu?
Tuurlijk. Wij zeiden allebei al, voordat we eigenlijk weggingen, mocht het echt fout gaan, dan proberen we zo snel mogelijk terug te gaan natuurlijk.
Dan ga je naar Israël?
Ja, dan gaan we terug, tuurlijk.
Ja, ja.
Ik bedoel, er zijn daar mensen die ons dan harder nodig hebben als hier natuurlijk.
Als hier, ja. Ria, de noodhulp in Gaza die is de afgelopen dagen enorm opgeschroefd.
Mm-hmm.
Tot vorige week werd er gezegd van Israël laat te weinig goederen naar binnen. Israël heeft gezegd, goed, we gaan er meer binnen laten. En inmiddels ligt de inhoud van 600 vrachtwagens te wachten aan de andere kant van de grens, dus binnen Gaza. Mm-hmm. Om daar opgehaald te worden door de hulporganisaties zoals VN. En Kogat, de Israëlische organisatie die import regelt, die zegt dat de VN eigenlijk te weinig doet om de goederen te distribueren in Gaza. Hoe kijk jij daar naar?
Ja. Nou, kijk, ik zie het gewoon als er is genoeg voedsel.
Mm-hmm.
Het wordt alleen niet op de goede plekken uitgedeeld. En Hamas heeft dat onder zijn controle. Dus heel veel mensen lijden wel. Die hebben ook wel honger.
Ja.
Maar dat komt omdat de Hamas de hulpgoederen weer gaat verkopen. En dat betekent dat de mensen die geen geld hebben, dat hun eten niet kunnen kopen.
En die hebben dus honger.
En die hebben honger.
Ja.
Dus het is er wel, maar het komt niet op de plaats.
Maar het is eigenlijk ongelooflijk cynisch, hè, als je erover nadenkt. Van het eten is er wel, maar het komt niet op de goede plek.
Ja, het is vreselijk.
Zou dat niet ook een rol moeten zijn die Israël dan inneemt om te zorgen dat dat voedsel verder gedistribueerd wordt?
Ik denk het niet. Ik denk dat Israël genoeg doet. Israël moet nu zorgen voor de veiligheid in Israël, voor de mensen. En de landen nemen dat op zich om voedsel te brengen. En ik denk dat heel veel landen die armoede lijden, heel erg jaloers zijn hoeveel binnenkomt in Gaza.
Ja, ja? Je zegt de landen of de hulporganisaties zijn verantwoordelijk binnen Gaza.
Die zijn verantwoordelijk binnen Gaza.
Ja, ander nieuwsbericht wat ons opviel, Mirjam. Ook een beetje te maken met jouw situatie. Een paar dagen geleden stond op Times of Israel, de Israëlische nieuwswebsite, dat 70% van de geëvacueerde Israëli's inmiddels weer terug is in eigen huis. Dus de mensen die uit het zuiden zijn geëvacueerd en uit het noorden, daarvan is 70% weer terug. Maar jij nog niet?
Nee, er zijn heel veel mensen teruggegaan, maar eigenlijk ook een beetje noodgedwongen. Israël heeft al die tijd financieel de mensen gesteund, zodat ze dus in een hotel konden blijven of ergens anders heen konden gaan. Daarvan heeft Israël op een gegeven moment gezegd van, we gaan die vergoeding halveren. Dus dan word je al wat
worden
beperkt.
Worden
de kosten hoger. Daarbovenop heeft Israël toen gezegd van, wie nu teruggaat, die krijgt een financiële vergoeding. Wat toch heel veel mensen over de streep heeft getrokken om terug te gaan. Ja. Er zijn enkele kibbutzen, dus waaronder die van ons. En dan natuurlijk Beri, Kfar Aza en Niros en nog een paar.
Dat zijn de zwaarst getroffen kibbutzen. Ja.
Waar nog niemand terug mag. Onze kibbutz is afgesloten militair terrein. Het is natuurlijk 600 meter van de grens. Het staat helemaal vol met tanks en soldaten. Ja. Vanaf nu hebben we wel de mogelijkheid om er te slapen, wie dat wil. Maar dat is niemand van plan.
Nee. Ben je van plan, denk jij, om binnenkort, binnen afzienbare tijd, terug te gaan?
Ik ben eigenlijk sinds 7 oktober nog niet één keer terug geweest. Nee. Ook niet om te gaan kijken, niet om spullen te halen, helemaal niks. Ik heb er ook geen behoefte aan. En wij weten dat we sowieso tot de zomer kunnen blijven waar we zijn. Dat is al afgesproken. En we zijn nu aan het zoeken naar een tussenoplossing. Ja. Tot, zeg maar, vanaf de zomer tot het moment dat je er zelf klaar voor bent.
Ja.
Maar ja, die oplossing
voorlopig
is er nog
dus
niet.
Nog niet. Nee. Ria, jullie zijn nu met z'n tweeën, eigenlijk met z'n drieën. De voorzitter van Yad Lamim is ook mee. Zijn jullie een aantal dagen in Nederland? Waarom zijn jullie hier?
Nou ja, om onze missie eigenlijk te doen. Het is, iedere keer zeggen we, het is zo dubbel. Hmm. Je gaat weg en je krijgt informatie van de thuisfront. Van zorg dat je alles in huis hebt, want de oorlog kan zo uitbreken. En toch ga je weg. Aan de andere kant zien we hoeveel verkeerd nieuws hier gebracht wordt. Mm. En hoeveel antisemitisme er is. Dat we zeggen, ja, we moeten gaan.
Is dit ook jullie doel om echt het andere kant te vertellen? Om te zorgen dat die kennis toeneemt en dat antisemitisme afneemt?
Juist om te laten zien wat er echt gebeurt. Mm. Ja? We beide wonen daar en we beide ervaren natuurlijk weten wat het nieuws is in Israël.
Ja.
En dan lezen we of dan zien we hier het nieuws. En dan denken we, oh, daar kan ik echt heel misselijk van worden. Ja. Van dat het zo verdraaid wordt. Mm. En ja, daar zijn we toch
tegen.
Dat is ons doel.
Ja.
Hè? Om hopen dat de mensen de ogen geopend worden.
Ja, want jullie waren gisteren op Urk, hè?
Ja.
Hoe was die bijeenkomst gisteravond?
Ja, mooi. Was echt fijn. Was het was eigenlijk een warme deken. We zoveel mensen die opstaan voor Israël.
Ja.
En dat zien we ook hoor, dat zeggen we ook. Dank jullie wel voor al die bemoedigingen die Israël krijgt door jullie en door veel andere organisaties.
Wat hebben jullie daar verteld? Want er waren 100 mensen ongeveer.
Ik weet niet hoeveel, maar de zaal was vol.
Ja.
Mirjam over haar leven natuurlijk en ik over vanaf 7 oktober. Tot nu. En de belofte van God dat er altijd hoop is.
Ja.
En dat is onze houvast ook.
Ja, maar dan vraag ik me af, hè? Want Urk staat natuurlijk van oud heel erg bekend als een christelijk dorp, super pro-Israël. Nou, die mensen snappen het allemaal wel. Waarom ga je niet naar Amsterdam of naar Rotterdam of iets dergelijks, waar het eigenlijk veel harder nodig is om dat onderwijs te geven?
Ja, nou, dat is op zich een hele goede vraag natuurlijk. Kijk, op Urk, de mensen weten het, maar ze hebben geen persoonlijk verhaal. Ze hebben niet iemand, geen gezicht. En dat is natuurlijk heel fijn voor mensen die ons en ook de stichting steunen. Dat ze ook echt zien, weet je wel, met wie ze
wat
te maken hebben.
Is. Ja.
En ik weet niet of ik het überhaupt zou kunnen om ergens in Amsterdam op een podium te gaan staan. Omdat je, weet je, de wereld, op dit moment is het zo zwart-wit, zeg maar.
Ja.
Ja, dan moet je wel heel erg goed...
Stevig in je schoenen staan.
Wil je daar een statement gaan maken in je eentje?
Ja, maar nu zijn er in ieder geval 100 Urkers die ambassadeurs zijn van je.
Ja, maar ik vind het ook belangrijk om elkaar als gelovigen te bemoedigen. Mm-hmm. Ja, dat is... Kijk, we zien natuurlijk heel veel de andere kant. Maar we zien ook, ik wil ook zien, zoveel gelovige mensen... die echt met Israël staan. Mm. En dat we ook die een hart onder de riem mogen steken.
Zo is het ook.
Ja? Ja. Dat is ook
belangrijk. Mirjam, Ria, hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Misschien even met jou beginnen, Mirjam.
Ja, nee, wij hebben Ria leren kennen eigenlijk net nadat wij Aliyah hadden gemaakt.
En dat was in 2018?
2018, ja. Omdat Yad Lami ook nieuwe immigranten helpt. Ze belde me op. Ik had er helemaal geen behoefte aan. Ze belde me nog een keer. Ze bleef bellen, net zolang totdat ik zei, nou ja, kom dan maar een keertje langs. En eigenlijk was dat contact gelijk heel erg goed. Ja. Echt van beide kanten geloof ik wel dat er echt een klik was. 2019 is ons huis natuurlijk door een raket geraakt. Nou, toen was Ria daar ook om ons te helpen.
Jullie huis in Nachalos?
In Nachalos,
werd geraakt door een raket vanuit Gaza.
Door een raket vanuit Gaza. Die ontplofte in onze huiskamer. En nou ja, ik zeg, toen was Ria er ook met haar stichting om ons te helpen waar mogelijk. En eigenlijk is dat contact altijd gebleven. En,
tot op de dag van vandaag.
Ja, en daar zijn we heel erg dankbaar voor.
Ja. Ja. Hey, want wat is jouw kant van het verhaal, Ria? Want kennelijk belde je haar, ze had er helemaal geen zin in.
Ik weet het echt helemaal niet meer. Maar zij wou niks meer met Nederland te maken hebben, denk ik.
Ja. Ja.
Hè? Maar ik kan dat niet meer zo goed herinneren. Ik weet alleen dat eerste bezoek bij jullie was met Joke Repko. Mm-hmm. Die was toen nog, die woonde nog in Israël. En hoe dat precies is gelopen, weet ik eigenlijk niet meer. Maar er
kwam wel een contact.
Natuurlijk kwam er een contact. Kijk, ik vond het ook heel, heel erg. Ze kwamen en na enkele dagen zaten jullie al gelijk in die... niet met de raketten, maar met, met de ballonnen. En
De branden.
Dus van daaruit dat we zeiden van, goh, we gaan ze toch opzoeken.
Ja, hey, want Mirjam, je vertelt net, je woont sinds 2018 in Israël en je ging toen met je gezin wonen in die kibbutz, Nachalos. Je zei het al net, op 600 meter van de grens van Gaza. Ja. Waarom die plek? Het is niet de meest vanzelfsprekende plaats.
Wij wilden heel graag naar een kibbutz. Ja. En het is op zich ook niet heel makkelijk om zomaar ergens dan binnen te komen. En wij kenden in Nederland iemand die weer iemand kende. En zo is dat contact gelegd. Ja. We zijn er een jaar van tevoren voor onze Aliyah naartoe gegaan om gewoon eens te kijken. En dat beviel gewoon heel erg goed.
Ja.
Het was gewoon echt een hele hechte gemeenschap. Echt waar wij naar op zoek waren.
Dus, maar wel met een paar honderd meter verderop Gaza.
Ja, dat, wij zeggen ook altijd wel, dat is eigenlijk een beetje de prijs die je betaalt. Want door de dreiging en door de hele situatie, dat maakt mensen wel heel erg met elkaar verbonden.
Ja,
dus dat was de afweging die je dan maakt.
Nou ja, nu is het natuurlijk heel moeilijk voor te stellen dat je op zo'n plek zou gaan wonen. In die tijd was het ook wel anders, hè? Omdat het relatief rustig was.
Ja, het was toen wij daar aankwamen, toen werd ons al gezegd van sinds de oorlog in 2014 is het hier stil. Mm-hmm. Dan moet ik eerlijk zeggen dat op de avond dat wij aankwamen waren de eerste raketbeschietingen sinds 2014. Zo. Dus we kwamen wel gelijk goed binnen, zeg maar. Maar... Ja, dit heeft natuurlijk nooit iemand kunnen vermoeden dat zoiets zou gebeuren. Dus weet je wel, dus als je kan omgaan met de druk en de stress en de angst die je hebt vanwege raketbeschietingen. Als je daarmee om kan gaan, dan kan je daar wel wonen. Ja.
Hey, Mirjam, wil jij ons meenemen terug naar 7 oktober?
Wij werden gewekt door de rakettenalarmen. We zijn toen natuurlijk binnen een paar seconden die safe room ingegaan van ons huis. Nou, die eerste aanval, dat was 10 minuten lang. Alleen maar explosies en raketten. Eigenlijk niet alleen bij ons natuurlijk, echt een veel groter bereik. Mm-hmm. En dat was eigenlijk gewoon een afleiding van Hamas om de grens door te breken.
Ja.
We zijn er even uit geweest. Al gauw kregen we toen een bericht dat onze vrienden zagen Hamas-terroristen in de kibbutz. En we kregen de opdracht om de ramen en de deuren te sluiten, de kamer in te gaan en er niet meer uit te komen.
Zo.
Nou, dat hebben we gedaan, maar we hadden geen eten, geen drinken, geen water, helemaal niks. We konden niet naar het toilet, dus alles wat je moest doen, we hadden een speelgoedbak geleegd en dat was ons toilet. Onze kamer is 7 vierkante meter. Nou ja, daar zaten we dus met z'n vijven en een vrij grote hond. Mm. We zijn eigenlijk tot 4 uur 's middags hebben we daar gezeten. 4 uur 's middags was de eerste keer dat de soldaten kwamen om te kijken of we in orde waren.
Hoeveel uur lang heb je daar dan in die schuilkelder gezeten?
In totaal, want na 4 uur moesten we weer terug. En uiteindelijk na 18 uur zijn we eruit gehaald en geëvacueerd.
En tijdens dat je in die schuilkamer zat, had je toen door wat er gebeurde en de schaal waarop het ook gebeurde?
Wij hadden geluk dat ons gedeelte waar wij woonden had wel elektriciteit. Want hele stukken in onze kibbutz hadden, die mensen hebben gewoon 14, 15 uur in het pikdonker gezeten. Ja. Omdat Hamas alle elektriciteit had gesaboteerd. Wij zaten op een ander stuk. Daardoor hadden wij ook internet. Dus ik weet nog dat mijn oudste zoon in mijn oor fluisterde zonder dat zijn broertje en zusje het hoorden. Dat hij op livestream had gezien dat een van de gezinnen bij ons door Hamas was ontvoerd. Ja. En dat liet hij mij zien. En toen had ik echt nog zoiets van, dit is gewoon één grote grap. Dit kan gewoon niet waar zijn. Ja. Maar ja, al gauw kwamen de berichten van de mensen die wel contact hadden nog steeds. Met hulpkreten, noodkreten van Hamas is in mijn huis. Ze proberen de deur open te breken, kom ons helpen. En ja, dat bleef gewoon 18 uur lang doorgaan.
18 uur lang, ja.
En er was geen hulp. Er kwam niemand. Want in het begin dachten wij nog van, geef ze een kwartier. En dan staat het leger hier voor de deur. En dan zijn we veilig. Alleen dat kwartier, dat werd een half uur. En uiteindelijk dus, gewoon 18 uur daar gezeten.
18 uur, maar je moet dus ook stil zijn, want je weet niet wie er om je huis zit.
We hebben ze gehoord om ons huis hoor. Vlak achter ons huis is de wapenkamer van de kibbutz. En dat wist Hamas ook. Dus die waren al vrij snel, dat is 2 meter. En die hebben geprobeerd daar de deuren open te breken met granaten en RPG gericht op dat gebouwtje. Dat is al 2 meter tussen.
Dat kon je allemaal horen.
Dus dat konden wij allemaal horen, ja. Ja.
En is ze dat gelukt?
Ze zijn er niet ingekomen. Wij hebben heel lang afgevraagd waarom Nachalost er zo goed van afgekomen is. Hè? Want wij hebben die dag, zijn er bij ons 15 leden vermoord. Er zijn er 7 ontvoerd. Maar in vergelijking met bijvoorbeeld Kfar Aza is dat eigenlijk vrij weinig. En dat hebben we heel lang niet begrepen. Totdat we dus later erachter kwamen dat er dus bij toeval een elite sniper unit van het Israëlische leger, die hadden een oefening de avond daarvoor bij ons in het veld. Ja. Ja, bij de grens. En die hadden besloten om in plaats van terug naar de basis te gaan, hadden ze bedacht, we blijven nog een nachtje Nachalost slapen. En die hebben ons gered. Die waren met z'n 11. Eén is daarvan ook vermoord. 4 waren gewond. Dus uiteindelijk waren ze met z'n 6 over. En die hebben met z'n 6 op verschillende plekken in de kibbutz, vanuit verschillende plekken, hebben die met z'n 6 120 terroristen vermoord. Voordat ze de kans kregen om naar ons huis te komen.
Ja.
En dat is de reden waarom wij
hier nog
zitten.
Ja. 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 Ja, maar dan na 18 uur mag je eindelijk die veilige kamer uit.
Ja.
En dan?
Toen kregen we 3 minuten de tijd om een tas te pakken. En toen zijn we naar buiten gegaan. In het midden van een cirkel van soldaten zijn we naar een ander huis gebracht. Waarvan ik al wist dat dat is het huis van onze vrienden. Die man was in zijn hoofd geschoten. Die was daar in dat huis vermoord dus. Vanuit dat huis zijn we met een jeep naar een andere plek in de kibbutz gebracht.
Want het was nog niet veilig toen?
Hè? Nee, er waren nog steeds terroristen en hoorden ze ook continu schieten. Dus we zijn toen naar een bus gebracht. En ik heb ook niet meer omgekeken. Ik heb niet gekeken wat er om me heen gebeurd was. Het enige wat ik zag was een felrode hemel. Midden in de nacht van alle branden om ons heen. Want ze hebben eigenlijk alles, al het voer van de koeien, alle kippen, hokken. Alles hebben ze in de fik hebben ze allemaal in de brand gestoken. En eigenlijk vanaf die bus zijn we eerst naar een legerbasis in het zuiden gereden. Mm. En daar vandaan zijn we toen naar Mismar Emek gereden. En daar zijn we toen...
Dat is in het noorden.
Zijn we zeg maar 24 uur later aangekomen.
Ja.
Dus,
Dan zit je dan met je man en je drie kinderen.
Ja.
En dan denk je terug aan wat er is gebeurd. Ja. Drong dat door?
Dat dringt eigenlijk tot de dag van vandaag nog niet echt tot je door. Weet je, je vertelt het omdat het is je eigen ervaring en je was erbij. Maar het is nog steeds niet te bevatten dat dit heeft kunnen gebeuren.
Nee. Ja. Hoe gaat het met je kinderen?
Het gaat op zich redelijk. Ja, het blijkt wel dat kinderen echt ontzettend weerbaar zijn en ontzettend sterk. Want dat zal waarschijnlijk ook het mechanisme van een kind zijn, hè? Dat ze doorgaan. De eerste paar weken waren ze echt helemaal overal los van. Weet je? Er was totaal geen regelmaat. We kregen zoveel aan spullen geleverd, weet je wel, mensen die ons wilden helpen en zo. En ook heel veel snoep en chips. En het was de eerste drie weken echt heel erg. Dat we op een gegeven moment zeiden van, nu moet stoppen.
We moeten wat orde, rust en regelmaat
erin gaan brengen. Dus na een maand of iets gingen ze naar school, ook in dat gebied waar we dus nu zitten. Dus dat regelmaat hebben ze. Want ze moeten op tijd naar bed, ze moeten op tijd naar bed, want ze moeten naar school. En dat doet ze wel heel erg goed, inderdaad.
Ja.
En, ze hebben heel veel hulp van social workers, psychologen. Alleen zeker die oudste twee, die zijn 13 en 14. Ja, daar kan je tegen zeggen van, joh, je hebt een afspraak bij de psycholoog. Dan kan je je hart luchten. Ja, dat doen ze natuurlijk niet. Ik bedoel, een kind van 14 wil niet praten. Dus die zijn dus wel op andere manieren, andere soort therapieën, behalve praten. En dat is bijvoorbeeld ook wat Yad Lami bijvoorbeeld doet, is die bieden bijvoorbeeld therapie aan met paarden, weet je wel, paardenrijden. En dus op een andere manier toch verwerking te starten. Maar ja, nou, het is ook heel moeilijk om daar nu iets mee te doen, want wij zitten natuurlijk nog midden in die oorlog. Het is nog gewoon het is ons dagelijks leven nu. We zijn nog niet thuis, dus ja, ik denk dat echt de echte klap en de verwerking natuurlijk pas gaat komen als je ooit misschien weer thuis bent.
Ja, wat vind jij het moeilijkste op dit moment om mee om te gaan, terugkijkend op 6 maanden oorlog nu en alles wat je hebt meegemaakt?
Ik vind het vooral moeilijk dat je niks zelf meer hebt. En dan bedoel ik niet eens materialistisch, want er worden zoveel spullen gebracht. Ik kom echt niks tekort daar. Maar het feit dat je hele gezinsleven, weet je wel, alles wat je gewend was, dat ben je gewoon kwijt.
Ja.
Weet je, je hebt helemaal niks. En plus, ik ben mijn baan kwijt, dus ik heb ook nog eens een keer veel te veel vrije tijd op dit moment. Ja, dat is moeilijk. Ja. En Raymond die gaat nog terug, die gaat iedere week zoveel dagen terug.
Ja, want Raymond is jouw man en die werkt op de boerderij van Nagaals.
Ja. Ja.
Is die een beetje de baas van de boerderij eigenlijk.
Ja, ja.
Maar hij gaat dus wel terug naar dat gebied wat nu ook militair terrein is.
Ja, ja, ja. Hij is eigenlijk heel, heel snel al teruggegaan. Omdat we zijn natuurlijk gewoon daar weggegaan. En de koeien die stonden nog in de melkstal klaar om gemolken te worden. Ja, die stonden er 3 dagen nog. Want er was gewoon niemand die daar wat kon doen. Ze hebben zoveel dagen geen eten gehad, niet gemolken. Dus hij is teruggegaan. Toen is hij nog een paar keer teruggegaan en op een gegeven moment kwam hij thuis. Toen zei hij, ik zet geen stap meer in die plek, ik ga er nooit meer naartoe. Hij was er helemaal klaar, maar hij was echt helemaal, hij heeft veel te veel dingen gezien die niet goed zijn. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan terroristen, terroristen die nog voor je deur van je huis lagen, weet je, dat soort dingen. Hij had een andere baan.
Ja.
Maar na 3 weken kwam hij terug van zijn nieuwe baan en toen zei hij, ik heb mijn baan opgezet, morgen ga ik weer naar Nagaals. Omdat dat toch, dat zit gewoon in zijn hart. Dus hij is teruggegaan en hij is nu elke week, 4 dagen in de week is hij daar.
Ja.
Ja.
Mis jij jullie thuis?
Tuurlijk. Mm. Ja, ik mis wel. Ik mis vooral mijn oude leven.
Ja, ja. Ja. Ja, dat zal wel. Hey, want Ria, Yad Lami, hè? Jullie hebben heel veel gezamenlijk in de zin van dat Yad Lami de familie Reine al jarenlang heeft ondersteund met van alles en nog wat en ook nu. Wat hebben jullie gedaan specifiek voor de familie Reine, voor Mirjam en haar gezin, maar ook voor andere vluchtelingen?
Ja, ik denk gewoon in de eerste plaats voor jullie zijn en voor iedereen te zijn, hè?
Ja.
En dan van daaruit te zien wat hun specifieke noden zijn.
Ja.
Kijk, en nu, ja, weet je, er is in zoveel dingen gebrek. We hebben therapeuten, maar de een die zit in het leger en de ander die heeft zijn werkers in het leger. Dus die komen nog niet aan toe om de kinderen te gaan helpen.
Nee.
Dus er is heel veel verwarring nog.
Er is verwarring. Ja, wat zijn de verhalen die jij hoort van vluchtelingen die bij jou aan de deur komen of met wie jij contact hebt?
Nou, kijk, ze komen niet aan de deur. Ik ga natuurlijk heel veel naar ze toe. Ja. Ik help ze te plekken, bijvoorbeeld in mensen die in een hotel zitten. Die hebben daar een SOS, jongeren-SOS gecreëerd om voor de jongeren iets te doen. Of ze krijgen, er waren veel jongeren die behoefte hadden aan een zelfverdedigingscursus, bijvoorbeeld, na deze gebeurtenis.
Ja, dus om een soort gevoel van weerbaarheid
te Weerbaarheid hebben. Te maken. Dus die helpen wij dan om die cursus te krijgen. Of een duikcursus. Net wat Mirjam zegt, die jongeren die zitten niet te wachten op een psycholoog.
Nee.
Die moeten door acties, worden ze begeleid door een psycholoog.
Ja.
Dus en deze dingen die zijn wij dan gelijk ter plekke gaan opnemen.
Ja, want jullie doen een heleboel hè? Als Yad Lamy, jouw organisatie. Ja. Wat voor organisatie is het? Als jij even in twee zinnen moet omschrijven van nou, dit zijn wij nou.
Nou, wat betekent Yad Lamy? Yad, nou, we kennen dat woord van blijf met je jatten ergens af. Van
hand,
weet je,
dat,
hand is dat. Yad Lamy, de hand, de helpende hand aan mijn volk, Gods volk. Dat is het. En wij zijn heel erg betrokken. Mijn hart ligt heel erg in het zuiden, aan de grens bij Gaza. Hebben we natuurlijk ook andere projecten van studenten en een groep van Holocaust-overlevenden die we helpen. Ja, weet je, het is, ik denk dat we iets andere organisaties zijn dan veel andere organisaties.
Wat maakt jullie anders dan?
Kijk, het is heel makkelijk. Ik zou veel minder werk hebben om een cheque uit te schrijven en te zeggen van alsjeblieft en veel geluk ermee.
Ja.
Maar wij begeleiden iets van de eerste dag af tot de laatste dag. Dus als wij over een jeugd zo spreken, dan zitten we met de begeleiders, met het bestuur van het dorp. En dan gaan we kijken hoe we kunnen helpen. Mm-hmm. Wat kunnen jullie doen, eerste plaats? En wat kunnen wij doen? En hoe kunnen we de jeugd erin betrekken? Om hun eigen soos te maken, om te schilderen, om hun meubels te bouwen. En ook een stukje therapie natuurlijk allemaal.
Dus als ik het een beetje samenvat, is eigenlijk van wat jullie willen is een helpende hand bieden. En dat kan echt op allerlei manieren zijn. Dat,
we hebben beperkingen, ook wat stichting betreft. En het gaat toch wel heel veel met de jeugd, hoe zeg je dat in Nederland? Onderwijsrichting, educatie. En de armen en de mensen die in nood zitten.
Ja. Waarom hebben jouw man en jij destijds Yad Lamy opgericht?
Ja, dan moet je beginnen dat we begonnen zijn met een gastenhuis in 2000. En dat was daar kan ik wel een boek over schrijven, want dat was een tijd in de tweede intifada. Mm. Dat iedereen zei, jullie zijn gek, want we moesten tekenen voor 2 jaar. We moesten
zes tot... Heel veel aanslagen waren er toen.
Ja, want er waren zoveel plekken die dichtgingen, die sloten, gastenhuizen. Ja. En wij gingen open.
Ja.
Maar dat was echt, voor ons was het een roep, was een calling van God om dat te gaan doen.
Ja.
Niet alleen om een gastenhuis te zijn, maar echt wat jullie in het groot doen, deden wij in het klein.
Ja, en jullie bedoel je dan Christen voor Israël mee?
Jullie bedoelen Christen voor Israël. Dus natuurlijk studieweken deden we. En van daaruit, kijk, als mensen niet begrijpen, de geschiedenis niet kennen en het profetisch woord niet, of de Bijbel niet, dan heb jij ook niks met Israël.
Ja.
Dus dat was onze uitgang al.
Ja. Nu, Christen voor Israël ondersteunt ook Yad Lamy, ook via de noodactie die wij hebben. En jullie werk is natuurlijk ook veranderd sinds 7 oktober. Hoe kijk jij naar de toekomst? Ook als het gaat om Yad Lamy specifiek.
Kijk, we hebben 2 grote projecten die staan te wachten. En 1 is in Kibbutz, direct aan de grens ook, dicht bij Nachalas ook. En daar waren we al bij betrokken bij een dierenhoek, therapeutische dierenhoek. Die is half ook vernield. En ook helft van de dieren is daardoor dood gegaan. Dus daar gaan we straks aan mee helpen om die op te bouwen. Maar dan is het niet meer alleen voor die kibbutz of voor de school, waar we erg bij betrokken zijn. Maar dan wordt het een gebied voor de hele buurt.
Ja.
En dan hopen we dat er honderden, misschien wel duizenden kinderen geholpen kunnen worden.
Om het land op te bouwen.
Ja.
En Mirjam, hoe kijk jij naar de toekomst? Kijk je naar de toekomst of kijk je dag per dag?
Dag per dag. Stap voor stap, zeggen wij maar.
Mm-hmm.
Ja, ik weet het gewoon niet. Vooralsnog zitten we natuurlijk midden in die oorlog. Afhankelijk van hoe dat zich gaat ontwikkelen en uiteindelijk gaat eindigen, moeten wij gaan beslissen, willen we terug, kunnen we terug?
Zou je het willen?
Nou ja, vanuit mijn hart gezien wil ik terug. Ik bedoel, het is mijn thuis en ik voel dat ik daar hoor. Alleen mijn brein, mijn hersenen, geven mij hele andere signalen. Weet je? Ja. Het is natuurlijk heel dubbel dat je denkt, ja, weet je, we zijn natuurlijk... Dit heeft Hamas ons aangedaan, maar het leger en de regering heeft ons ook natuurlijk enorm in de steek gelaten op die dag. Want er was gewoon niemand.
Het duurde zo lang voordat hij
was. Er was geen hulp, de soldaten waren niet paraat. En dat hele vertrouwen in dat hele systeem is nu natuurlijk gewoon weg.
Ja.
En ja, ik worstel wel heel erg met het idee van, ja, ga ik dadelijk terug? Kan ik dan ooit mijn dochter alleen naar de bus sturen, omdat ze naar school moet?
Ja.
Ik worstel ook heel erg met het feit dat... we hebben natuurlijk de afgelopen 6 jaar zoveel meegemaakt. Ze onderhandelen van die raketten, nou dit. En dan denk ik wel, vraag ik me van binnen wel af, weet je, hoeveel kansen krijg je?
Ja.
Weet je, hoeveel dingen moeten er gebeuren voordat je zelf denkt van... ja, misschien moet het anders. Misschien is het niet mijn plek. Misschien is er een ander plan. Ja, en daar worstel ik wel heel erg mee.
Ja. Hoe heeft jouw geloof jou in de afgelopen tijd... jou geholpen of handvatten gegeven om door te kunnen gaan?
Op die dag zelf moet ik eerlijk zeggen dat ik geen moment gedacht had, dit is mijn laatste dag. Mm-hmm. Ik weet dat mijn kinderen dat wel absoluut gedacht hebben. Maar ik heb altijd wel echt heel veel vertrouwen in gehad dat daaruit zou komen, dat het mijn tijd nog niet was. Want daar geloof ik dan in. Maar aan de andere kant moet ik ook heel eerlijk zeggen dat het... Weet je wel, ik geloof wel dat ieder zijn tijd heeft. Maar aan de andere kant kan ik dan niet geloven dat het voor die 1200 mensen die op die dag vermoord zijn, dat het allemaal hun tijd was.
Nee.
En dat maakt het wel heel
moeilijk,
heel gecompliceerd. Ja. Ja. Ja.
Ben je hoopvol voor de toekomst? Denk je dat er ooit nog een dag komt dat het rustig wordt in Israël?
Echt rustig zal het er nooit worden. Mm. Want we hebben natuurlijk... vijanden overal om ons heen. Komt het niet vanuit de kant van Gaza, komt het vanuit het noorden, komt het vanaf de andere kant. Dus ik hou er wel hoop in dat het ooit weer normaal leefbaar wordt.
Ja.
Laat ik het dan zo zeggen.
Ja,
weet je wel? Ik geloof niet dat er ooit een vredige samenleving gaat komen met Hamas of welke organisatie daar dan ook zit. Ik bedoel, als hun hebben zelf al gezegd van ja, wat wij op 7 oktober gedaan hebben, dat blijven we doen. Dat gaan we herhalen totdat alle Joden vermoord zijn, zeg maar. Dat is hun...
Dus die dreiging die blijft.
Daar kan je niet mee onderhandelen en geen vredesakkoord mee sluiten, toch?
Nee.
Weet je, als dat zo voor hun zo duidelijk statement is. Dus, ja.
Ria. Ik had jou gevraagd om een stukje met ons te delen uit de Bijbel. Welk gedeelte heb jij bedacht?
En daarom geloof ik ook dat er hoop is. Ik bedoel, het kan. We weten niet hoe lang dit allemaal nog gaat duren. Maar, en deze woorden worden ook heel veel gebruikt. Psalm 83. En dan wil ik hiermee afsluiten, ook als tevens als een gebed.
Mm-hmm.
Ook een oproep naar God zelf, want kijk, het gaat niet alleen om het volk, maar het gaat om de God van het volk. En daar kunnen we niet scheiden. Israël en God kunnen we niet scheiden. En daarom wil ik ook... Eigenlijk ben ik soms ook wel heel verdrietig om te horen dat er zoveel zwijgzaamheid is. Mm. Zwijgzaam in de kerken, gemeentes. Kijk, voor ons is 7 oktober leven we nog dagelijks mee. Maar het is voor zoveel mensen al zo ver weg, ja?
Hmm.
Dus dan wil ik graag een paar versen hieruit lezen. Psalm 83. Dan staat er ook, o God, zwijg niet. Houd u niet doof. Eigenlijk is dit al een roep naar God, hè? Wees niet stil, o God. Want zie, uw vijanden tieren. Dus alles wat er gaande is, gaat in de eerste plaats om God. En wie u haten, God, steken hun hoofd omhoog. Zij beramen listig een heimelijke aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen. Kom, zeiden ze, laat de wijzen uitroeien, opdat zij geen volk meer zijn. En aan de naam van God, de naam van Israël, de naam van Israël niet meer gedacht gaat worden. En mag dat ons gebed zijn? Ik denk dat, dat ik ook na Purim, wat wij net gevierd hebben, dat Hamas tegen Esther zei, Esther, misschien ben je wel in deze tijd geboren om de koninklijke waardigheid op te nemen.
Ja, ja.
En, maar als je
om
niet doet,
nu op te komen,
om nu op te komen tegen, voor Israël.
Ja.
En als je het niet doet, zal Israël zal toch van een andere kant hulp komen. Maar jij en je vaders huis is een waarschuwing. Ik denk zeker voor ons ook.
Ja, mooi. Ria, ja. Dankjewel. Mirjam, ja. Ook bedankt voor de komst naar de studio. En u thuis bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. En u kunt het werk van Yad Lamy en kunt u steunen via de noodactie van Christen voor Israël. Ze doen dus, zoals u heeft gehoord in deze uitzending, een heleboel werk. Juist ook om de vluchtelingen in Israël zo goed mogelijk te ondersteunen. En om ook de jongeren te helpen met verwerking van de ontzettend heftige dingen die ze hebben meegemaakt op 7 oktober. U kunt steunen via cvi.nl/noodfonds. Daar kunt u ook informatie vinden over de projecten die we allemaal ondersteunen en wat het allemaal inhoudt. En uw hulp is nodig en ook van harte welkom. We hebben ook wat nieuws. Dat is namelijk een podcast. Want deze uitzendingen die u net heeft gekeken, die gaan we ook plaatsen op ons podcastkanaal. Meer informatie daarover kunt u vinden op cvi.nl/podcast. Dus als u in de auto zit of aan het hardlopen bent, dan kunt u ook gewoon luisteren en zo meer leren over Israël. Nogmaals, dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.